Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week, zo de Heere wil, de voorbereiding zal gehouden worden voor het te vieren heilig avondmaal, dat de zondag daarna bediend zal worden. En in de tweede plaats dat deze week dinsdagavond om 19:30 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 35 en daarvan het eerste en het 11e vers. Psalm 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch tekeer. En het 11e vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil.
Amen.
willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. In aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Psalm 32, vers 5. En daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek Genesis, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Genesis 14, de versen 1 tot en met 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 32, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volken, dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birza, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaren hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Shave-Kiriataim. En de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen aldaar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram, de Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze, en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. Tot zover onze schriftlezing voor deze morgen. In deze serie preken over het leven van Abram zijn we toegekomen aan dit hoofdstuk. En vanmorgen is de tekst hetzelfde gedeelte als u is voorgelezen. Genesis 14, de versen 1 tot en met 16. We zullen het hele gedeelte niet opnieuw lezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van onze tekst. Genesis 14, vers 1. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volken, tot en met het 16e vers. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. Tot zover willen we nu Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Laat het een wonder voor ons mogen zijn, Heere, dat wij vanmorgen hier zijn. Iedere dag is een wonder, want u zegt het in uw woord dat het uw goede tierenheden zijn dat wij niet vernield zijn, dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot, ze is elke morgen nieuw, maar bijzonder als uw dag aanbreekt, laat u op een bijzondere wijze uw trouw blijken. Dan toont u ons niet alleen dat u ons leven wilde sparen, een nieuwe dag aan ons leven wilde toedoen, maar heel in bijzonder dat u ons opnieuw een dag wil geven waarop u op heel bijzondere wijze arbeid aan onze zielen wilt besteden. En zo zijn we vanmorgen samengekomen op deze dag. Een dag waarop u werk wilt doen tot ons behoud en tot onze zaligheid. Laat dat ons een wonder mogen zijn, Heere. Bijzonder ook in het licht van het feit dat wij iedere dag en ook de afgelopen weken weer herinnerd zijn aan het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat ons leven voortduurt. De dood wenkt ieder uur. En deze morgen worden we daar heel nadrukkelijk aan herinnerd. Nu in het midden van de gemeente, de familie Wiegel hier is vanmorgen in dagen van rouw en verdriet. Nu u een lieve vrouw en moeder en oma zo heel plotseling anderhalve week geleden door de dood wegnam. Heren, u weet wat dat voor hen allen betekent. Ieder persoonlijk. Er is groot verdriet in de kring van dit gezin, van deze familie. En we smeken u, wil uw broeder Wiegel gedenken. Niet alleen op deze dag, maar ook in de dagen en weken die komen, wil u hem nabij zijn en uw goddelijke vertroostingen schenken. Denk aan de kinderen. De kinderen die ver weg wonen en heel dichtbij wonen. Wees u ook met de kleinkinderen. O God wil geven dat bij alle vragen en bij alle verdriet hun hoop op u gevestigd mag zijn. Ja, dat het zo mag leven in hun hart. En wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Wees ook met de verdere familie. Zusters, zwagers, schoonzuster, Heere, wil u dat alles, ook in deze omstandigheden, zo gezegend mag worden, dat wij er gedreven worden tot u. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat in het hart van hen nu er vragen zijn, verdriet en rouw. En ook in de harten van vele anderen in ons midden, die al langer geleden verdriet en rouw hun intrede zagen doen in hun leven. Dat zij bij alle vragen, die beden waar we deze dienst mee begonnen, in hun hart mogen nastamelen. Twist gij met mijn twisters. Vertroost gij mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Laat dat de bede mogen zijn. In de harten van hen die de rouw voor uw aangezicht brengen hier in het kerkgebouw. Maar ook in de harten van hen die op andere wijze door rouw getroffen werden. We willen in dat verband ook bijzonder denken aan bejaarde familie Vroeg in de Wei in het ziekenhuis. Een zuster van zuster Vroeg in de Wei werd deze afgelopen week door de dood weggenomen. Heere, u weet wat dat betekent, bijzonder als we ouder worden. En we zien dat velen uit onze leeftijd en de kring van onze familie wegvallen. U weet hoe juist als we ouder worden we elkaar nog minder kunnen missen. O God, wil u de troost en de kracht geven die nodig is. En ook deze roepstem zegenen. Ja, zegen alle roepstemmen, Heere, die vaak zo overvloedig tot ons komen. En wil u geven dat ze niet voorbij mogen gaan, maar blijven haken in ons innerlijke leven. En ons doordringen van de noodzaak van de waarachtige bekering, van het wonder van genade, wat in ons alle leven gebeuren moet, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. We dragen ook hen aan u op die ziek zijn. Ik wil bijzonder ook in deze ogenblikken denken aan onze bejaarde zuster van de Boom, die deze week weer in het ziekenhuis werd opgenomen. Heren, u weet, krachten worden minder. En er is zoveel wat ook bij het ouder worden niet zo is zoals wij het graag zouden willen. We bidden u, zou u haar willen gedenken. En zou u nog krachten willen geven, de middelen nog willen zegenen. Maar bijzonder bidden we u, wil u haar in uw gunst en genade nabij zijn en tot haar hart spreken. We denken ook aan broeder van der Sluis die afgelopen week op het werk een ongeluk overkwam en ook in het ziekenhuis ligt. Heren, wil u hem nabij zijn in alle pijn en alle vragen. Wil u ook de middelen gebruiken en hem sterken en zegenen. En geef dat hij weer zo herstellen mag, dat hij spoedig naar huis terug mag keren en zijn werk weer mag kunnen doen. Maar bijzonder laat deze tijd ook een tijd gezegend mogen zijn door u. We zeggen uw naam dank dat zuster Kempeneers de afgelopen week weer terug mocht keren naar huis. Nadat zij een week of iets langer door moest brengen in het ziekenhuis omdat er zorgen waren rondom de baby die verwacht wordt en rondom haar eigen gezondheid dus ook. We bidden u, Heere, wil u geven dat alles goed mag gaan en wil u geven dat uw zegen ook verder deze weken en maanden haar vergezellen mag, maar bijzonder geef hen samen ook een afhankelijk leven van u, de levende God. Wees met allen die ziek zijn, Heere, ook degenen die thuis zijn. Wees u hen allen nabij. U weet ook van ernstige ziekte, ook van diepe vragen, ook van ingrijpende noden. U weet van dingen die zelfs in stilte worden afgetopt. Niets is voor u verborgen. O God, wees ieder persoonlijk nabij. Denk ook bijzonder aan broeder Kattenstaart. Wil u hem ook nabij zijn, Heere, en geef dat de behandeling die hij onderging nog gezegend mag worden. Maar ook bijzonder voor hem bidden we van u. Sta hem bij rechterzijde en aan de linkerzijde. En wil u hem ondersteunen met uw eeuwige goedertierenheid. We smeken u, Heere, wil zo vanmorgen aan ons denken. Er is zoveel wat we u voor te leggen hebben. Meer dan onze woorden kunnen uitdrukken. Meer ook dan we vaak weten. Er is zoveel wat verborgen is. Maar wat u toch bekend is. O God, wil u op alle neerzien. En laten het zij voorspoed, het zij tegenspoed ons levenspad beheerst. Dat het ons niet van u af mag drijven. Maar tot u mag brengen. Verbroken van hart. En verslagen van geest. O Heere, zegen daartoe ook uw heilig woord. Laat het woord wat vanmorgen spreekt over een beproeving en over strijd ons laten zien dat het gaat om de goede strijd. En dat die goede strijd nu alleen gestreden kan worden omdat de goede strijd gestreden is door hem die door lijden en gehoorzaamheid heen de machten der duisternis, de zonde, de schuld, Satan en zijn ganse rijk heeft overwonnen. Heere, zou u het vanmorgen nog eens willen laten blijken, dat die machten geknecht zijn en overwonnen zijn, dat u tot mensen in hun schuld en in hun nood wilt spreken, woorden van leven. En dat banden waarmee wij gebonden zijn aan zonde en aan de dood verbroken worden. Heer, het is toch maar een wenk voor uw almacht. Maar een woord voor uw liefde. O, zou u het vanmorgen willen doen. En zou u banden willen verbreken en onze ogen willen richten op hem. De grote zoon van Adam, Abraham. Die gestreden heeft en overwonnen heeft. Voor mensen die dat nooit verdiend hebben. Die u moeite hebben aangedaan met hun zonde, die hun schuld nog dagelijks verzwaren. Maar nochtans hebt gij uit oneindige liefde voor hen de strijd willen strijden om hen te bevrijden uit de machten der duisternis. Heere, laat het vanmorgen zien dat u als de grote strijder nog banden verbreken kunt en verbreken wilt, nog zondaren wilt rukken uit de machten van de sterk gewapende en hen bevrijden wilt, redden wilt van het verderf. Laat het ook aan uw kinderen zien, Heere, dat u zo bent, met innerlijke ontferming bewogen, hoe lang, hoe zwaar ze ook uw wetten schonden, en dat u op hen wilt neerzien in uw gunst. Geef ons zo een gezegend uur in uw huis. We bidden u dat niet omdat er bij ons ook maar de minste verdienste of enig recht zou zijn, maar zou u het willen doen uit louter genade in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen zingen uit Psalm 33, de versen 9 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden dergene die mij hulpe bien. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Psalm 118 het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er zijn in het leven van een christen nogal wat tegenstellingen te bespeuren. Het zou niet moeilijk zijn om er een aantal op te noemen. Maar ik denk vanmorgen heel in het bijzonder aan een tegenstelling die misschien wel niet zo voor de hand ligt. En dat is deze. Dat aan de ene kant Gods kerk geroepen wordt om de vrede te zoeken. Houd vrede met alle mensen indien dat mogelijk is. En in de zaligsprekingen, de bergreden die de Heere Jezus aan het begin van zijn aardse optreden heeft uitgesproken, wordt het zalig uitgesproken over de vreedzame, de mensen die de vrede najagen. En zo zouden we door kunnen gaan. Gods kinderen worden opgeroepen om de vrede te zoeken. En tegelijkertijd lezen we in diezelfde Bijbel dat de kerk ook een strijdende kerk is. Dat ze de wapenrusting moet aandoen. Dat ze de goede strijd des geloofs moet strijden. Dat ze moet strijden tegen alle vijanden binnen en buiten. Dat ze moet haten die de Heere haten. Hoe is dat nu met elkaar te rijmen? Een christen moet de vrede najagen. En hij moet ook bereid zijn te strijden. Wat bedoelt het woord van de levende God met die dubbele eis, met die dubbele oproep, het zoeken van de vrede en het zoeken van de oorlog? We willen er iets van zien vanmorgen als we nadenken over het gedeelte wat onze aandacht vraagt uit het levensboek van Abram. En vanmorgen zien we Abram op het oorlogspad. En heel eenvoudig staan we stil bij twee dingen. Allereerst de aanleiding daartoe. Blijkt dat Sodom veroverd is en Lot gevangen genomen. En ten tweede de betekenis daarvan. Abram op het oorlogspad. Ten eerste de aanleiding daartoe. En ten tweede de betekenis daarvan. We hebben het al een aantal weken gezien. Abram en Lot zijn uiteindelijk gescheiden wegen gegaan. Lang waren ze samen geweest, verbonden door familiebanden. Want Lot was de neef van Abram, de zoon van zijn jong overleden broer. Maar bovendien ook verbonden door geestelijke banden, want Abram vreesde de Heere en ook van Lot staat het in de schrift dat hij een rechtvaardige ziel had. God kende, God vreesde. Maar uiteindelijk is de twist gekomen. En ze moesten uit elkaar. En Lot heeft gekozen. Toen ze daar samen stonden op die heuvel ten noorden van Bethel, toen heeft Lot gekozen voor de vruchtbare vlakte van de Jordaan. En we lezen zo dat Lot met zijn haven, dat is met zijn bezit, met zijn kudde, met zijn gezin en met zijn herders is weggetrokken naar de vlakte van de Jordaan die zo vruchtbaar was. En dat hij daar in die vruchtbare vlakte van de Jordaan de tenten opgeslagen heeft tot aan Sodom. In het begin is hij nog niet in Sodom gaan wonen. Nee, hij was naar die vlakte toegegaan vanwege de vruchtbaarheid, vanwege de voorspoed die hem daartoe lachte. Maar hij slaat zijn tenten wel op tot aan Sodom, dicht bij de stad. Goddeloze stad. En in dit hoofdstuk lezen we dat betrekkelijk korte tijd later dat Lot niet meer buiten de stad in tenten woont, maar dat hij in Sodom woont in een van de huizen daar. En in Genesis 19 wordt dat nog onderstreept wanneer we zien dat hij zelfs in Sodom op dat moment een positie van betekenis heeft ingenomen. Hij zit in de poort, is een van de aanzienlijke van de stad. Hoe is dat gekomen? dat Lot, die toch niet de bedoeling gehad heeft, althans niet in het begin, om in Sodom, in die goddeloze stad te gaan wonen, dat Lot uiteindelijk, als hij in die vlakte terechtgekomen is, ook in de stad Sodom terechtkomt. Wel, we weten het niet precies. Al is het niet moeilijk om ons voor te stellen hoe dat mogelijk gegaan zal zijn. Lot woonde in die vruchtbare vlakte. Hij was daar schaapherder. Hij had afzetgebied nodig. Hij moest met zijn wol, met zijn vlees, met misschien ook wel met andere producten die hij van die vruchtbare vlakte kreeg, toch ergens een afzetgebied vinden. En dat vond hij natuurlijk in die steden, met name in Sodom, waar hij het dichtst bij woonde. En toen hij telkens heen en weer reisde van zijn tenten naar Sodom, ja, toen zullen misschien zijn kennissen, zijn zakenrelaties in Sodom gezegd hebben: man, waarom kom je niet hier wonen? Waarom laat je de kudde niet onder het toezicht van een vertrouwde herder en woon je hier? Dan kun je je zaken nog veel beter behartigen. Misschien is het ook zo geweest dat zijn vrouw en zijn dochters hier een rol in gespeeld hebben. Dat ligt bijna voor de hand, zouden we zeggen. Die zagen daar uit de verte, vanuit hun tenten, Sodom met zijn prachtige winkelstraten, met zijn huizen. En ze mopperden zo stilletjes weg en zeiden het ook tegen Lot: moeten wij al onze dagen nu hier slijten? Het is toch veel beter, veel beschaafder, veel aantrekkelijker om in Sodom te wonen. Misschien dat dat ook een bijdrage geleverd heeft. In elk geval, hoe het ook precies gegaan is, Lot is langzaam maar zeker van een bewoner van tenten, een inwoner van Sodom geworden. En ook al heeft hij zijn ziel gekweld, zegt de Bijbel, in Sodom vanwege de zonde, op een bepaalde manier voelde hij zich toch wel in dat klimaat van Sodom thuis. Zeker ook zijn vrouw en zijn dochters. En daar in Sodom leek het Lot allemaal goed te gaan. Misschien heeft hij ook nog wel gedacht in zijn hart: dat is Gods zegen. Misschien zijn geweten nog wel ter gerust gesteld en gezegd: wel, zie je wel dat het niet verkeerd was dat ik hier ging wonen. Het gaat me goed, het gelukt me wat ik doe. Want Lot had veel haven, geen noemenswaardige tegenslagen. En misschien heeft hij wel de vergissing gemaakt die zoveel mensen maken: als het ons goed gaat, ja, dat is een teken van de goedkeuring van de Heere. Dat doen veel mensen. Als we gezegend worden in ons gezin, in onze zaak, in ons dagelijks leven, dat moet wel een teken van Gods goedkeuring zijn. Maar dat hoeft niet, gemeente. We kunnen ook in zonde leven, of op een verkeerde weg zijn, net als Lot. En dat de Heere ons desondanks zegent. En dan is levensgevaarlijk, zielsgevaarlijk, om te denken: wel, het gaat me zo goed. Dat is een teken van Gods goedkeuring. Achter die zegen kan wel het ongenoegen van de Heere liggen. De toorn van God over ons leven, vergeet u dat alstublieft nooit. Zo was het in elk geval wel bij Lot. Want plotseling gebeurt er iets. Wat er gebeurt, we hebben het gelezen. Sodom was een van de vijf steden, daar helemaal in de zuidvlakte waar de Jordaan liep. Vruchtbare vlakte. En die vijf steden hadden blijkbaar een bondgenootschap gesloten. Een stedenbond. En elk van die vijf steden had een koning die daar de leiding had. En samen hadden ze afspraken gemaakt, onderling de grenzen bepaald, en samen trokken ze ook op tegen vijanden. Zoals dat wel meer gebeurde in die oude tijden, toen er nog niet landen waren zoals wij ze nu kennen, had je vaak van die stedenbonden, van die losse gemeenschappen. Nou, zo was het ook daar in het zuiden van die vlakte van de Jordaan. Maar die stedenbond, ja, die was horig geworden, afhankelijk geworden van een veel sterkere macht. Ruim 10 jaar geleden, om precies te zijn 12 jaar geleden, waren ze onder de macht gekomen van een koning wiens naam in het begin van dit hoofdstuk genoemd wordt, Kedorlaomer, koning van Elam. Uit alles wordt duidelijk dat we hier te doen hebben met een koning die toch een zekere macht bezit, althans het overwicht bezat, het militaire overwicht over die 5 steden daar in de vlakte van de Jordaan. Er wordt in de verklaringen nogal over getwist wat nu precies die koning van Elam was. Sommigen zeggen, vooral nieuwere, dat het een klein rijk geweest is, ergens in Syrië. En dat ook die andere vorsten die hier genoemd worden, dus in de buurt van Kanaan woonden. Maar de oudere uitleg, en ik denk toch dat daar meer voor te zeggen is, zegt, nee, het gaat hier om Elam, het latere Perzië. Om grote, krachtige volken die in die tijd in de vlakte van Mesopotamië woonden, in de streek waar Abram dus vandaan kwam. Daar woonde Kedorlaomer en daar woonden die andere grote vorsten, Tidial de koning der volken, Arioch de koning van Elassar en Amrafel de koning van Sinear. En die machtige volken daar in het oosten, die hadden zoveel macht dat ze hun invloedssfeer steeds uitbreidden en al die kleinere rijkjes en die steden bonden tot in Kanaan toe onderworpen maakten aan hun gezag. Dat had zo'n 12 jaar geduurd. Ieder jaar hadden de koningen van die 5 steden goud en zilver en andere bezittingen gebracht naar het hof van de koning Kedorlaomer. Ieder jaar hadden ze het vastgestelde bedrag uitbetaald. Maar nu was er opstand gekomen. Ze wilden in dit 13e jaar niet langer de tribuut betalen, de belasting, dat wat ze verschuldigd waren. En het lijkt erop alsof de hele streek in opstand gekomen is. Want we lezen al straks koning Kedorlaomer in bondgenootschap met andere grote vorsten een straftocht gaat houden. Dat hij eerst langs allerlei andere volkeren trekt. De Refaïten en de Zuzieten en de Emieten en de Amalekieten. De hele streek was dus in opstand gekomen en had het juk afgeschud. En omdat de hele streek in opstand gekomen was, al die andere volken dus ook, durfden die kleine rijkjes, die 5 steden bond het aan om de machtige koning tegen te staan en het juk af te schudden. En zo was het gekomen dat Sodom en die andere steden zich verzetten, in opstand kwamen tegen het hoge gezag van Kedorlaomer. Maar dat bleef niet zonder gevolgen. Duurde wel een jaar, want de tocht was lang. Maar een jaar later kwam die koning met zijn bondgenoten en versloeg het ene volk na het andere en bracht het weer horig in slavernij onder zijn macht. Sommige van die volken voerde hij weg in slavendienst of in ballingschap. En uiteindelijk was het ook zo dat daar in de zuidelijke vlakte van de Jordaan de 5 steden aan de beurt waren. En de machtige legerscharen van Kedorlaomer en zijn bondgenoten trokken ten strijde tegen de koningen van Sodom, Gomorra en de andere steden. En daar in die zuidelijke vlakte van de Jordaan, daar werden de legers van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar verslagen. Ondanks het feit dat ze op eigen terrein vochten. Ondanks het feit dat daar lijmputten waren, asfaltputten, verraderlijk voor vijandelijke legers. Maar in plaats dat die asfaltputten gebruikt werden door degene die de legers aanvoerde om de vijand in te lokken en zo tot het graf van de vijanden te maken, werden die lijmputten, die asfaltputten, het graf voor de koning van Sodom en de koning van Gomorra. Die stierven. En de soldaten van het leger, ze vonden een toevlucht in de spelonken en de kloven van de bergen. En toen was het land en de steden open. voor koning Kedorlaomer en zijn soldaten. En ze sloegen de handen aan al de inwoners. En ze namen al het bezit mee, misschien om het ergens anders over te brengen in ballingschap. Misschien om al deze mensen tot slaaf te maken. En ook Lot, zijn vrouw en zijn dochters en al zijn bezit. Het viel in de handen van Kedorlaomer. En ze werden meegevoerd naar het noorden. De lange weg naar het noorden in de richting van het land van Elam en van Siniar. Terug naar de vlakte van Mesopotamië. Ook Lot, die met Abram was meegetrokken. Daar ging hij, geboeid. Zijn vrouw, zijn dochters, geboeid. Geen bezit meer. Alles wat hij bezeten had toen hij het land binnentrok, het was niet meer van hem. Alles wat hij verdiend had, waar hij voor gekozen had, waar hij op gehoopt had in de vlakte van de Jordaan, het was hem alles afgenomen. Wat een geweldige roepstem voor Lot. Hij had, zoals we gezien hebben, in eigen kracht gekozen voor datgene wat zijn oog bekoorde. Hoogheid van ogen en de rijkdommen en de bezittingen waren de drijfveer geweest. En nu had hij niets meer over. God nam hem alles af. En wat was zijn toekomst? Wel, als er niets zou gebeuren, zou Lot uiteindelijk weer teruggaan naar het heidense gebied waar hij vandaan gekomen was. Ur der Chaldeeën en omstreken. In elk geval zou hij een armzalig slavenbestaan leiden. En Lot zelf was dan toch wel een man die de Heere vreesde, maar vooral als hij van zijn vrouw en zijn dochters gescheiden zou worden. En ook van zijn personeel en misschien van verdere familie gescheiden zou worden. Ja, die mensen zouden allemaal in het heidendom ten onder gaan, in de slavernij van heidense heren. Dat was alles wat Lot voor ogen had. Ziet u het? Hoe God soms in een ogenblik de levensomstandigheden van mensen kan veranderen. Van een top van eer tot verwoesting kan doen neerstorten. Wat een roepstem voor Lot. Wat zal het hem ook tot bezinning gebracht hebben. Maar ja, daar eindigt de geschiedenis niet. Want wanneer dat zo gebeurd is en die hele schare, die legioenen van koning Kedorlaomer met al de gevangenen in de richting van het thuisland trekken en in de buurt van Dan hun kamp hebben opgeslagen, ze kunnen maar langzaam voorttrekken natuurlijk door al die gevangenen. In die tussentijd bereikt een boodschapper de tenten van Abram. Abram woont nog steeds in de buurt waar we hem het laatst hebben verlaten. En dan zegt die boodschapper wat er gebeurd is. Abram heeft in die tussentijd een zekere goede verstandhouding ontwikkeld met de mensen die in zijn buurt wonen, met Aner en Eskol en Mamre. Ze zijn zijn bondgenoten geworden. En als Abram hoort dat Sodom veroverd is en dat Lot gevangen genomen is door Kedorlaomer, wat doet hij? Wel, Abraham zou hebben kunnen zeggen, wel Lot, dat is je eigen schuld. Je hebt zelf gekozen. Je bent eigen wegen gegaan. Hij had kunnen zeggen, wel dat komt ervan. Als je het land van de belofte verlaat en de dienst van de Heere toch eigenlijk niet zoveel waarde voor je heeft. Hij kon hard ongevoelig hebben geoordeeld, zoals zoveel mensen vandaag aan de dag doen. Ze hebben er zelf voor gekozen. Het is hun eigen weg. En we laten mensen die ten dode wankelen hun eigen verderf zoeken. Want wie heeft er nog medelijden met een onbekeerde, met een wereldling? U soms? Dat is ook binnen de kerk een schaars artikel geworden. Dat is ook onder Gods volk diep ingezonken. Medelijden met iemand die ten dode wankelt. Maar hier Abraham, nee, geen hardheid. Geen koude kilheid vanuit een ivoren toren. Dat gebeurt als je God verlaat. Maar Abram is, ook al heeft Lot hem nu niet zo geweldig behandeld, ook al heeft Lot, toen Abram hem de keuze liet, de eerste keuze genomen, terwijl Abram toch de oudste was. Ook al heeft Lot, terwijl Abram hem het land der belofte aanwees, noordwaarts of zuidwaarts gekozen voor een streek buiten het land van de belofte, voor de vlakte van de Jordaan, voor Sodom en Gomorra. Abram is met innerlijke ontferming bewogen over Lot en over de familie van Lot. En zelfs nog, zoals we ook later weten, over Sodom. Want Lot heeft Abram wel verlaten. En Lot heeft Abram dan wel niet zo goed behandeld. Maar Abram is Lot daar in Sodom nooit vergeten. En de geschiedenis laat zien dat Abram bezorgd geweest is over Lot. En dat Abram, die dicht bij God leefde in deze periode van zijn leven, dat Abram gebed gehad heeft voor Lot. En straks zien we hem staan pleiten voor, nee, niet alleen maar voor Lot, maar pleiten voor Sodom. Dat Sodom niet omgekeerd zou worden. Indien er nog 50 rechtvaardigen zijn. Indien er nog 10 rechtvaardigen zijn. Abram heeft een hart vol medelijden met Lot en zijn gezin. En zelfs met, ja, die mensen die daar als slaven worden weggevoerd. En uit medelijden met zijn broeder Lot. Want ondanks alles wat er gepasseerd is, het is zijn broeder. Zijn geestelijke broeder, zijn familielid. Bewapent Abram zijn knechten. En zoals het slot van het hoofdstuk laat zien, haalt hij ook nog wat knechten, wat gewapende mannen bij Aner en Eskol en Mamre. En trekken ze met een legertje. Ja, die soldaten van koning Kedar Laomer na. Dan kun je de vraag stellen, want het staat met nadruk in de Bijbel: Abram, weet je wel wat je doet met 318 soldaten een leger achterna trekken? We weten niet hoe groot dat geweest is. Het zal in die vroege tijd zeker niet zulk een geweldig leger geweest zijn als waar we later van lezen. Legers van tienduizenden en honderdduizenden. Maar het zullen toch zeker grote legers geweest zijn voor die tijd. In elk geval veel meer dan 318 soldaten. En we vragen ons af: Abram, weet je wel wat je doet met zo'n klein leger van knechten bijeengeraapt, een herder, een huisknecht en daar nog wel iemand die met een zwaard weet om te gaan, met 318 mensen, een geschoold leger, een geoefend leger achterna gaan en dan ook nog denken dat je Lot zult kunnen bevrijden en iets zult kunnen doen voor de inwoners van Sodom? Dat is toch eigenlijk waanzinnig. Ja, zo zou de wereld denken. Maar Abram handelt hier niet als een mens met berekening. Wij rekenen vaak veel te veel. En wij redeneren vaak veel te veel. Maar Abram gaat hier achter Lot aan in de kracht van het geloof. Gelovend dat God uitkomst kan geven. En dat God zijn hand, zoals de psalmdichter zegt in psalm 18, zo kan besturen ten strijde, zijn vingers zo kan leren ten strijde, dat hij met dat kleine groepje ongeoefende soldaten bij machten is om de legers van die geoefende koningen te verslaan. Dat lezen we meer in Gods woord. Heel diep aangrijpend komt het tot ons in de geschiedenis van Gideon. Gideon moest een groot leger verslaan, duizenden. En wat gebruikt God als middel? Niet duizenden Israëlieten. Een groepje van 300 man. Jonathan en zijn wapendrager hebben eens een heel leger van de Filistijnen op de vlucht geslagen. En dan zegt die wapendrager, terwijl ze samen dat vijandelijke leger kan besluipen: hoe is het mogelijk dat wij iets kunnen doen? Wij zijn maar met z'n tweeën. En dan antwoordt Jonathan: en daar hebt u het. Het is voor de Heere hetzelfde te verlossen door weinigen of door velen. En dat kunnen we ook hier wel bij die krijgstocht van Abraham schrijven. Het is voor de Heere hetzelfde te verlossen door weinigen of door velen. Abraham houdt in heel zijn gedrag, in heel zijn plannen, in alles wat hij hier doet, rekening met God. Hij hoopt op God. Mag ik het zo zeggen? Hij waagt het met de Heer. En zo trekt hij achter die groep aan. En dan splitst hij zijn kleine legertje. En hij valt op een onbedacht ogenblik dat grote legerkamp aan. En ziet daar het wonder gebeurt: verwarring. Soldaten beginnen te vluchten. En Abraham en zijn kleine leger, door de zegen van de Allerhoogste, behaalt de overwinning. En Lot, Sodom, de koning van Sodom, Gomorra, ze worden bevrijd door Abrahams leger. Wat zeg ik? Door de zegen die God in Abrahams strijd gaf. Ja, dat gebeurt. Zo staat het in het woord van vanmorgen. En als we dan wat lijnen door gaan trekken, gemeente, dan zien we hier zo ontzaglijk veel, misschien meer dan u op het eerste gezicht in dit gedeelte zou ontdekken. Want Abraham, zo hebben we gezien, hij trekt ten strijde omdat hij bewogen is met het lot van zijn broeder Lot. Lot gaat hem ter harte. Lots gezin gaat hem ter harte. En ook Sodom, zelfs nog Sodom, gaat hem ter harte. We hebben gezegd, Abraham leefde in die tijd dicht bij God. Zeker. Abraham laat hier juist in de praktijk van zijn leven iets zien van het beeld van die grote zoon van Abraham. Van het beeld van de Heere Jezus Christus. Want laat u dat nooit ontgaan. Dat waar genade in ons leven heerst, waar Gods kinderen dicht bij de Heere mogen leven, daar gaan ze iets van het beeld van hun koning en hun borg vertonen. Zo zegt de schrift het, dat Gods volk vernieuwd wordt naar het beeld van hem die hen heeft lief gehad. En Abraham vertoont hier het beeld van Christus. Want Abraham zoekt het goede voor Lot. Ook al heeft Lot hem kwaad behandeld. Ook al is Lot een verkeerde weg gegaan. En in veel heerlijker en veel groter zin is het hart van die grote koning, de Heere Jezus Christus, met innerlijke ontferming bewogen over mensen die hem kwaad hebben gedaan. En die eigen wegen zijn gegaan. Hebben we dat wel eens gezien? Iets van die liefde gezien van die grote koning voor mensen die hem kwaad hebben gedaan. En voor mensen die eigen wegen zijn gegaan. O, dan verstaan we iets van wat die eenvoudige woorden betekenen. Eigen wegen gaan. Hem kwaad hebben gedaan. Hem smarten hebben aangedaan. Want dat is de zonde, toch? Uw zonde, mijn zonde. Door de zonde, in ons gevallen bestaan, gaan wij eigen wegen. En in de zonde doen we Gods smarten aan. Bedroeven we zijn geest, doorsteken we zijn zoon. Trappen we hem, ik zeg het met eerbied, op het hart. Kijk, en als we nu werkelijk onze zonde gaan leren kennen, dan krijgen we daar last van. We krijgen er last van dat we God bedroefd en vertorend hebben. Ach, veel mensen hebben wel eens last van hun zonde. Ik denk dat iedereen, tenminste wanneer je geweten nog niet helemaal toegeschroeid is, dat iedereen wel eens, ja, wel eens wat onvrede en wat ongelukkig is vanwege verkeerde dingen die je doet in het leven. Maar ze blijven daarbij staan, niet? Ja, ik heb last van het feit dat ik wat verkeerd gedaan heb, want ik voel me van binnen zo ellendig. Ik heb er zo'n akelig gevoel over. En daarom, ja, daarom is er soms zoiets als een hekel aan sommige zonden. Omdat het onvrede geeft in ons hart. Maar lieve mensen, als het werkelijk geestelijke zondekennis is, dan blijft het daar niet bij staan, hoor. Dan krijgen we niet alleen maar last van onze zonde, omdat we ons zo ellendig voelen als we zonde bedreven hebben. Dat is niet het enige, dat is zelfs niet het voornaamste. Dan gaan we ook zien wat onze zonde God hebben aangedaan. Hoe onze zonde God hebben onteerd. Dan wordt het onze grootste last en onze grootste ellende, dat we die heilige, die hoge, die verheven, die goeddoende, die liefdevolle God hebben bedroefd en vertoornd. En heb u daar nu weet van? Want wij hebben God bedroefd, de drie enige. De Vader, de Zoon en de Geest. Wij hebben God vertoornd. Wij hebben hem smarten aangedaan. Wij hebben hem vermoeid, zegt de Bijbel, door onze ongerechtigheden. En dan toch. Al is dat het geval. Dat we hem vermoeid hebben, smarten hebben aangedaan, kwaad behandeld. Zijn goede geboden overtreden. Ondanks dat is er bij God ontferming. Is hij innerlijk met ontferming bewogen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld die van hem is afgevallen. Zondaren die het er nooit naar gemaakt hebben, die hem vermoeid hebben met hun ongerechtigheid, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die ontfermingen van God, waar we hier in het licht van dit schriftwoord aan herinnerd worden en op gewezen worden, wat zijn ze groot. Groter dan de ontfermingen van Abraham, want Abraham was maar een mens. En van Abraham lezen we ook dat hij soms helemaal niet zo innerlijk gesteld was zoals het zou moeten zijn. Abraham was soms ook ver van pad af. Maar hier is Abraham dicht bij de Heer. En in die ontferming, in dat medelijden van Abraham, daar wordt iets zichtbaar van het medelijden van God en het medelijden van Christus. Met een volk wat het er niet naar gemaakt heeft. Wat God bedroefd heeft, vertoornd heeft, vermoeid heeft. En wat eigen wegen is gegaan. En dan moet u nog maar even aan Lot denken. Lot, roepstemmen gehad, ja zeker. Hier in Sodom ineens alles kwijt. En wonderlijk door Gods zegen, door middel van Abrams legertje bevrijd. En wat doet Lot? Als hij daar zijn oom Abram ziet met die soldaten. Als hij wellicht zijn oom ook begroet heeft. Buigt hij in het stof en zegt: oom Abram, ik ben verkeerd geweest. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Ik ben eigen wegen gegaan. Biedt hij zijn excuses aan Abram? Ach, u leest er niets van. U leest wel dat de koning van Sodom nog allerlei dingen uit dankbaarheid aan Abram wil geven. Dat leest u van Lot niet. Opvallend niet. En u leest dat Lot, ondanks deze roepstem, ondanks deze prik in zijn consciëntie, toch weer naar Sodom gaat. En het blijft wonen. Weet u wat daarin zichtbaar wordt? Wat een ontzaggelijk hard hart wij hebben. Ach gemeente, we weten niet Zelf niet als we iets van God geleerd hebben, we weten niet ten volle hoe hard ons hart is. En ik denk aan dat aangrijpende woord wat ook in de kanttekening wordt aangehaald bij dit gedeelte. Dat de Heere in Hosea klaagt. Mijn volk blijft hangen aan zijn afkering van mij. Moet u zich eens indenken. God heeft door middel van Abraham verlossing gegeven. God heeft door middel van dat legertje bevrijding geschonken. Een roepstem. Maar Lot bleef wie hij was. Bleef ook waar hij was. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Letterlijk staat er, het bleef eraan verkleefd en verknocht. Het kon niet van die afkering en die afdwaling scheiden. Maar dan vervolgt de profeet. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. En wat zegt de Heer? Ik zal ze wegwerpen. Nu zal ik Lot met Sodom straks in het vuur ten onder brengen. Dat zou verdiend zijn. Hoe zou ik u overgeven, zegt de Heere. Dat zegt de Heere. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama? U stellen als Seboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is te samen ontstoken. Wat zegt de Heere? Al kleeft u vast, Lot, aan uw afkering. Ik kan mij niet van u afkeren. Ik kan u niet maken als Adamaanse boom. Mijn hart is omgekeerd. Het is in ontferming ontstoken. Kijk, daar zien we iets van, zeiden we, in de ontfermingen van Abraham. Maar laten we dan tegelijkertijd maar zeggen, die ontfermingen van God, die zijn veel wijder en veel dieper en veel onverdiender dan die ontfermingen van Abraham. En als we dan een ogenblik op die ontfermingen van God wijzen, dat God zich over een volk ontfermt, wat hem smarten aangedaan heeft, wat blijft hangen aan zijn afkeringen. Dat die gezegende borg en zaligmaker ontfermingen heeft voor mensen die zich van hem afkeren. En mensen die hem smarten aandoen. Zouden we dan daar niet klein onder worden? Vernedert die gedachte ons al niet? Als we zien wie God is en wie Christus is. En wat wij mensen tegen God en tegen zijn Christus gedaan hebben. En dat God nochtans met innerlijke ontferming bewogen is. En nochtans met mensen verkleefd aan hun afkeringen en afwijkingen te doen wil hebben. Ja, zelfs zozeer. Dat er wel mensen gebonden zitten. En dat ziet u toch bij Lot. Gebonden zitten in de banden van de vijand Kedorlaomer en zijn vorsten. Zo zitten wij alle veel dieper gebonden. In de banden van de dood en van de duivel en van de zonde en van de machten der duisternis. En wie zal ons bevrijden? Is het niet Hij, wiens ontfermingen groter zijn dan de ontfermingen van Abraham? Is het niet Hij wiens hart in hem omgekeerd is? Hoe zou ik u kunnen vergeten, o Efraïm, en u maken als Adama en Seboïm? Hij heeft de strijd aangebonden met de machten der duisternis. Laten we nooit vergeten, gemeente, dat ook een kant is van het lijden van de Heere Jezus. Meestal wat verborgen en wat vergeten. Maar een van de kanten van het lijden van de Heere Jezus is ook dat Hij door lijden en gehoorzaamheid heen de strijd heeft aangebonden met de machten der duisternis. Met die machten waarin zijn volk bekneld was. Waarin zijn schuldig volk zichzelf verstrengeld en verslingerd had. Ziet u hem niet strijden? Al aan het begin van zijn ambtelijk optreden, toen hij verzocht werd door de vorst der duisternis, de grote aartsvijand van God en van zijn Christus, in de woestijn. Ziet u hem niet veel dieper in strijd, in zware strijd zijnde, in de hof van Gethsemane, waar zijn zweet wordt als droppels bloed, waar hij strijdt met de machten om zijn kerk te bevrijden? Ziet u hem niet strijden in zijn zwijgen voor Caiaphas, voor Pilatus en straks aan het uiterste van het uiterste op Golgotha's heuvel waar hij genageld aan het vloekhout de geest geeft, strijdend met de machten. Maar, zegt Paulus in Colossense 2, hij heeft aan het kruis in zijn dood die machten overwonnen. En heeft over hen getriomfeerd. Zo heeft Christus overwonnen. Door vernederd te worden. Machteloos te worden. Heeft hij de overwinning behaald op alle machten. En heeft over hen getriomfeerd. En daarom is er in deze Christus kracht, hulp en genade. Want misschien zijn er mensen die heel persoonlijk vanmorgen moeten zeggen dat ze in banden zitten. Er zijn mensen die zitten in banden van twijfel. Er zijn mensen die zitten in banden van verdriet. Banden van eenzaamheid, eenzaamheid waar je niet uit kunt komen. Er zijn mensen die zitten in banden van schuld. Of zoals de psalmdichter zegt, in banden van de dood. Bent u dat? Banden van allerlei nood, maar de diepste band, de zwaarste keten. Ja, dat is de band van de schuld, de band van de dood. O, en u voelt het, die banden knellen. U kunt u van al die banden niet bevrijden. En misschien was het wel uit uw hart gegrepen toen we zo zongen aan het begin van deze dienst. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken. Heren, er zijn zoveel vijanden, ik word bestormd, overweldigd door zoveel banden, door zoveel krachtige tegenstanders. En mijn ergste banden, dat zijn de banden van zonde, van schuld en van dood. En heren, die vijanden zijn zo sterk en ik ben zo zwak. Ik kan die kerker niet ontsnappen, ik kan die deuren niet verbreken. Deuren van koper, scharnieren van ijzer. Kijk, als dat de vragen van uw hart zijn. En als u misschien wel in uw leven ziet dat de zonde een macht is waarin u gevangen zit en die u meeneemt. En er lijkt geen ontkomen, geen ontsnappen aan. En toch in stilte laat u de ketens wel eens rammelen. En zegt u, Heere, strijd u met mijn bestrijders. Heere, breek u de banden. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Mijn beste vriend, vanmorgen wordt gezegd dat niemand u kan helpen. Abraham niet. En zijn leger niet. Of die man of die vrouw niet, voor wie u zoveel respect hebt, geestelijk niet. Of die ouderling niet, of de dominee niet. Die kunnen u niet helpen, maar er is er toch één. dat is die meerdere van Abraham. In Abrahams leven blijkt iets van zijn kracht en van wie hij is. Maar hij is de meerdere van Abraham. Hij is Abrahams zoon. Hij is Christus Jezus. Hij heeft de vijanden overwonnen. En als die banden nu knellen, ach, hef die banden maar op naar de troon der genade. En als die boeien, als u daar nu zo vast in zit, hef die boeien toch op tot de troon der genade. En als u uw handen niet omhoog kunt krijgen, als u niet bidden kunt, ach, laat het dan maar een gebed zijn om een gebed. Maar zoek het bij deze koning. Want hij is met innerlijke ontfermingen bewogen. En hij is machtig om de zwaarste banden te verbreken. Om de machtigste vijanden te verslaan. Ja, maar zegt u, zou dat voor mij kunnen? Zeg u eens, zou het voor deze koning te wonderlijk zijn? Ja, maar die vijanden bij mij. Ja, maar die schuld bij mij. Ja, maar die macht van de dood in mijn leven. De bedriegelijkheid van mijn hart. Mijn beste vriend, zou er bij hem geen mogelijkheid zijn om die machten te breken? Hij is toch almachtig? Hij heeft de vijand toch verslagen? Dat is het bewijs dat hij het ook in de praktijk van het leven door zijn geest nu nog doen kan. Ach, denk maar klein van jezelf. En schrik maar van je eigen blindheid en hardheid en bedriegelijkheid. Maar denk toch niet klein van die grote strijder, Christus Jezus, die overwinnaar is in de strijd en die zijn volk de zegen geeft. Want zo is het toch. Hij breekt de banden. Hij bevrijdt door een wonderlijke arm. Mensen die alles kwijt zijn, voor wie er geen redden meer aan is aan hun kant. En dat doet hij toch ook in het leven van zijn volk telkens weer. Want Gods kinderen kunnen zo verstrikt raken in banden, in machten, in verleidingen, in verzoekingen. Gods kinderen kunnen zo doorleven zonder God. Verkleefd zijn aan zonde. Wat een wonder dat hij ze niet kan laten varen. En dat hij die krachtige held ook voor hen heeft gegeven. En dat die krachtige held banden verbreekt. Dan worden ze in hem krachtig. Meer dan overwinnaars. Zwak in zichzelf, maar sterk in hem. Dan zoeken ze vrede met alle mensen. Maar dan strijden ze om de erfenis te verkrijgen. En om hun koning te eren. Dat is het geheim. Van die grote strijder. Christus Jezus. En door zijn kracht gaat zijn volk leren strijden. De goede strijd van het geloof. In zichzelf zwak, bedroefd, aangevochten, het niet meer weten vaak. Maar als hij aan de spits treedt en het voor zijn volk opneemt en ze op die grote strijder en op zijn verdiensten mogen zien, dan kan het. En dan zingen ze van hem, van zijn hulp, van zijn troost, van zijn kracht. De Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij hulpen biedt. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, laat dat woord wat in al zijn eenvoud gebracht is vanmorgen door mogen dringen tot in ons binnenste en gezegend en geheiligd worden aan onze harten. O grote koning, eeuwige strijder, die gestreden hebt en strijdt voor het behoud van uw kerk, wil onder ons strijden, wil nog harten verwonden, opdat ze gaan zien hoe ze verkleefd zitten aan de afkeringen. En wil u laten zien dat u nu nog mensen wilt losscheuren, loswerken uit de machten van dood en van zonde en van schuld. Heere, laat dat zien voor het eerst, maar ook opnieuw. Wees u met ons als we van hier gaan. Geef ons uw zegen en uw genade. Wees bijzonder ook, Heere, met de rouwdragende familie. Geef dat zij bij alle vragen die al gekomen zijn en nog zullen komen, bij het verdriet wat soms diep doorleefd kan worden, ook weken, maanden, jaren na het verlies, dat bij al die bestrijders ze maar veel voor u mogen buigen en u aan mogen roepen in de nood. Bovenal, Heere, geef hen allen dat ze u veel nodig mogen hebben in de grootste nood van het leven. De nood veroorzaakt door de zonde en door de schuld. Ontferm u over hen en ons allen. In uw gunst en genade. Verdiend is het niet, maar doe het. Om Jezus wil. Amen. Psalm 18, het negende vers is onze slotzang. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. 18, het negende vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.